Dit is Ilvi.
Hey, ik snap dat je je podcast wil luisteren, dus ik zal het kort houden. Want als jij het belangrijk vindt om duurzame keuzes te maken, kan ASR misschien helpen. Nou hoor ik je denken, hoe dan? Nou, bijvoorbeeld bij het duurzaam herstellen van schade. Of de premies die we beleggen volgens ons duurzaam beleggingsbeleid. Dat bepaalt waar we wel en juist niet in investeren. Wil je meer weten over welke duurzame keuzes ASR maakt? Ga dan naar asr.nl/duurzamekeuzes. ASR doet het. Zo, dan kan je nu lekker naar je podcast luisteren.
Bakfietsmoeders, bejaarden op elektrische fietsen, overfanatieke amateurwielrenners, fietscouriers, Marco Dreyer op de lelijkste fatbike van Nederland. Vandaag gaan we het hebben over fietsen.
Mijn naam is Marco Dreyer.
Mijn naam is Mion Nusteling.
Sorry, ik wil nog even mijn fiets neerzetten. We gaan het hebben over fietsen.
Ja.
Mijn zin lievelingsonderwerp.
Ja, en als je nou denkt, ik wil een beetje in de mood komen om te fietsen. Kijk dan op YouTube, want ik heb lekker mijn snelpak aan. Dat zit heel strak.
Het zit heel erg strak.
Ja, dat hoort. Dan ben je helemaal aerodynamisch. Ik heb een helm op. Daardoor valt heel de tijd mijn koptelefoon van mijn hoofd. Dus misschien hoor je nog wat gestommel vanwege. Of ik doe mijn helm weer af, want ik krijg een extreem groot voorhoofd.
Dit is een safe space. Je bent veilig hier. Dus op zich kan je ook op een gegeven moment. Nou goed, denk er nog even over na. Ik ga gewoon ondertussen vertellen wat mijn kleine ding is.
Ja.
Ik was naar een vriendin aan het fietsen, Michelle. Die woont in Amsterdam Zuidoost. Ik was op mijn fiets. Op mijn fiets was ik daarheen fietsen. Op een gegeven moment fiets ik door een straat. Daar zaten twee mannen zo op zo'n klapstoeltje. Zo in, niet in hun tuin, op zo'n stukje groen gras, maar wel in de straat, maar wat bij niemand hoort. Die zaten daar. En die hadden ze allemaal palen om hen heen. En ik dacht, wat gebeurt hier? Fietste ik dichtbij. Allemaal vogelkooien met allemaal papegaaien erin. Die waren gewoon eventjes hun vogels aan het luchten of zo. Nou, dat had ik nog nooit gezien.
Was het geen illegale markt?
Nou, volgens mij niet. Volgens mij waren ze gewoon zoiets van, we hebben vogels en die mogen nou even, het was mooi weer, even lucht of zo. En die zat heerlijk. Zaten ze met z'n tweeën gewoon te kletsen. Toen dacht ik, nou, ik vond het helemaal vrolijk zo. Ik fleurde zo de straat op.
Vogels en kooien, dat vond je heel gezellig.
Nou ja, wel liever door de hele straat. Maar ik weet niet. Ik dacht gewoon, ja, die man staat helemaal ontspannen zo. Dat ik, nou, het ziet er allemaal wel heel gezellig uit hier zo. Was gewoon even, ja, dacht ik. Maar moet je vogels luchten? Is dat een ding? Of dacht die man gewoon, nou gezellig, dan kunnen ze, weet je niet.
Kijk, ik vind dat een vogel gewoon hoort te vliegen.
Nee, dat is.
Maar goed, ik ga hier niet weer de dierenrechtenactivist uithangen.
Dat vind ik ook.
Ik weet wel dat papegaaien van douchen houden.
Oh, wist ik ook niet.
Ja. En die houden ook van wandelen. Heel veel mensen hebben ook kinderwagens waar papegaaien op zitten.
Oh.
Ja, dus ik denk dat het inderdaad dat ze dat leuk vinden. Ja, papegaaien zijn slim, hè? Die zijn echt een 3-jarig kind of zo vergelijkbaar.
Leuk.
Kraaien ook. Dus heel veel van dat soort vogels, die vervelen zich ook in huis. Dus ik denk dat het zeker geen slecht idee is om even met ze op een pleintje te gaan zitten.
Ja, misschien, ja, dan zien ze natuurlijk wat er gebeurt. Wat. Ja. Maar ik vond het gewoon, ik dacht, nou ja, oké. Nou, heb ik ook weer eens gezien vanaf mijn fiets. En jij?
Ik heb een endoscopie gehad.
Oké.
Ik ga hier in deze podcast, lieve mensen, nooit enge medische verhalen vertellen. Ik vertel juist dit verhaal omdat ik wil dat jullie weten dat het helemaal niet eng is. Want je hoort er natuurlijk nooit iemand over, want een endoscopie in je anus is nogal taboe. Dat vinden mensen toch vervelend om het heel erg over te hebben. En net als met het plaatsen van een spiraal of een wortelkanaalbehandeling zijn daarom de enige verhalen die je kent. De rampenverhalen. Dus ik dacht, ik ga even kort uit de doeken doen. Uit de boeken doen?
Uit de doeken doen, ja.
Uit de doeken doen hoe dat dan precies gaat.
Nou, oké.
Eerst moet je 24 uur lang vasten. En dan krijg je laxeermiddel in verschillende vormen, waardoor je je helemaal leeg scheidt. Echt zo dun als water. De dunste diarree die je ooit hebt gehad. Dat moet, want je darmen moeten helemaal leeg zijn, zodat ze met een cameraploeg je anus in kunnen.
Cameraploeg. Ja. Kom Chris, daar gaan we. Hey.
Ja, de cameraploeg. Ik heb dus een helm op.
Ja, ik zou iets veilig hoor, hier safe space.
Maar dan zien ze op de TikToks dus niet dat het over fietsen gaat.
Oh, oké. Okay.
Ik ga nog even proberen.
Ja, houd vol. De cameraploeg ging naar binnen.
Ja, dan gaat de cameraploeg bij je naar binnen. En de cameraploeg bestaat uit een medisch specialist en twee assistenten. De ene assistent is voor de medisch specialist. De andere assistent zit er echt voor jou om je handje vast te houden.
Oh.
Ik heb in mijn hele leven nog nooit zo'n empathisch mens ontmoet.
Mm-hmm.
Ze had ook een kettingje om van goud. Ik kon namelijk naar haar borsten kijken, want ze zat met de borsten bij mijn gezicht, terwijl die cameraploeg naar binnen ging. Met een klavertje 4.
Oh,
dat vond ik ook
geluk.
Zo hoopvol, dat zo'n assistent aan jouw handje zit vast te houden. Ik wilde dat alleen niet. Ik wilde niet dat mijn handje, dat hoefde van mij niet. Maar goed, zij zit daar dus wel en zij gaat je leren ademen. Maar ik kon dus heel goed ademen, zei ze. Ik zeg, ja, dat komt door Wim Hof. Ik zeg, Wim Hof vind ik echt een flapdrol, maar ik heb een keer zo'n cursus gedaan en daardoor kan ik dus enorm goed ademen.
Het is een omgekeerde bevalling dit.
Ja, zeker. Ja, ja. En ik kan je vertellen, alleen het begin is dus een beetje raar. Dus ze gaan met een slang gaan ze eigenlijk naar binnen. Mm-hmm. En dat voelt bij je aan en bij je rectum dan natuurlijk alsof er iets de verkeerde kant ingaat. Ja, dat hoef ik jou niet uit te leggen.
Ja, net zeggen. Ik zit hier gewoon van, nee, ja, oké. Okay.
En vanaf daar voel je het eigenlijk niet echt meer. Dan gaat het je darmen in en eigenlijk voel je daar niet meer dat er iets zit wat gek is. Dat is heel raar, maar je hebt gewoon geen inwendig gevoel daar of zo. Behalve wat je voelt is dat ze lucht spuiten. Want ze spuiten een soort van lucht naar binnen, zodat denk ik je darm beweegt en dat ze goed kunnen kijken. En dan hangt er dus een televisiescherm, zo onwijs groot, lieve mensen. Het lijkt echt op
IMAX, bioscoop.
Echt IMAX. Ja. En daar krijg je dus je darmen op te zien.
Oh.
En dat ziet er mega vet uit. En natuurlijk is
krijg
het heel...
je de keuze of je dat wil zien of niet?
Ze zeggen tegen je van, we gaan op dit scherm kijken, want de dokter moet op dat scherm meekijken.
Ja. Dus dan weet je ook als je de andere kant op.
Ja, precies. En dan zeggen ze, je kan je ogen dicht houden of je kan deze kant op liggen. Het ziet er zo vet uit, want je moet maar zijn darm even googlen. Dat zijn allemaal een soort van bolletjes. En je gaat dus, echt alsof je een soort Star Wars space shuttle bent die door gangen heen vliegt, ga je dus door al die bolletjes heen. Dus het ziet er echt uit alsof je alle hoekjes om kan en zo. Wow. Ja, het ziet er echt heel cool uit. Je ziet dus allemaal rode adertjes lopen en zo. En dan, ja, het is gewoon bizar hoe het menselijk lichaam gemaakt is. En eerst, het soort videogame, vlieg je er doorheen. En eerst wilde ik het niet zien. En later was ik toch best wel geïntrigeerd.
Even spieken en...
Ja, toch wel even spieken en toen ging ik.
Was je heel zelfbewust dat het jouw darmen waren? Of voelde het heel van, we zitten in een darm?
Het is dus heel grappig. Dus eerst komen ze met die camera aan en dan filmen ze je bibs. Natuurlijk, want ze gaan dan naar binnen. En ik heb hele grote tatoeages onder mijn billen. En dan zie ik dus, dat zijn mijn billen met een soort groothoek. En toen gingen ze naar binnen. En in het begin vond ik het dus heel eng. Dat ik dacht, dit zijn mijn darmen. Kijk, je speelt natuurlijk ook mee met het idee dat ze misschien iets engs gaan vinden. Hè? Dat was gelukkig
precies,
niet zo. Dus in het begin had ik heel veel stress. En toen dacht ik, gadver, dit zijn mijn darmen. Ik hoorde de binnenkant van mijn lichaam niet te zien. Dat voelde heel raar. En op een gegeven moment dacht ik, ja, je krijgt nooit de kans om je lichaam van binnen te zien. Het is super, super biologisch, super vet om te zien. En wat ik ook wel grappig vond om mee te maken is dat ik dus veel meer gewend ben om bloot te zijn dan dat zij in het ziekenhuis eigenlijk normaal vinden of van je verwachten. Want ze zeiden, ga je daar maar omkleden, dan kan je een handdoek omslaan, dan kan je hier gaan liggen. Maar ik denk, ja, ze gaan zo met een camera in me aan. Dus ik liep gewoon in mijn blote muts en Arie, zeg maar, naar dat bed toe. En dan leggen ze nog een dekentje over je heen, zodat je dus niet bloot ligt. Terwijl ik gewoon dacht, nou, ja, ik ga er gewoon liggen en ga maar. Ja, dus er wordt echt heel respectvol en fijn met je omgegaan. Ja,
okay.
Dus dat, de endoscopie, cameraploeg.
Cameraploeg.
Ja, 24 uur niet eten, dat vond ik het lastigst.
Ja, dat lijkt me ook wel.
Ja, want op een gegeven moment mag je alleen nog maar heldere vloeistoffen drinken. En ik ging echt dromen van patat.
Ja, dat snap ik wel.
Ik zag heel de tijd een puntzak voor me.
Ja, ik snap dat wel. Ja, lijkt me, nou oké. Okay. Was je daar op de fiets heen gegaan of dat niet?
Nee, want als ik een paniekaanval zou krijgen en ze zouden me alsnog willen platspuiten met een roesje, dan had ik niet mogen rijden of fietsen. Dus
nee,
ik ben gebracht en gehaald.
Oké, okay, netjes. Want we gaan het hebben over fietsen.
Ja.
Fietsen. Ben jij dol op fietsen? Vraag ik aan je terwijl ik zo bij zit.
Ja, ik heb dus een snelpak aan. Weet je waar dat voor is?
Wielrennen.
Ja, maar wat voor wielrennen?
Zijn er verschillende soorten wielrennen?
Ik heb op dit pak geen zakjes op mijn rug. En het bestaat uit één stuk. Dus ik heb niet een los shirt aan en een broek.
Ik wist niet eens dat er verschillende soorten wielrennen waren.
Ja, dit is een snelpak.
En om snelwiel te rennen?
Voor op de baan.
Oh, voor echt rondjes?
Ja,
vroom.
Voor op zo'n hele enge baan. Dat je echt heel
zo
hard gaat. Ja, zo'n
schuin.
Baan. Ja.
Oh, heb je dat gedaan? Doe je dat nog steeds?
Heb ik één keer gedaan. Vond ik doodeng.
En je hebt voor die ene keer dit pak? Of
nee, ik heb dit pak gekregen, want ik had heel veel kleding van deze fietsenwinkel. En toen zeiden ze, we vinden dit pak sexy hier staan. Zou je een foto willen maken in dit pak? Je kan hem wel even posten op Instagram, die foto. Oh. Een soort pornofoto in een fietspak.
Lof.
Vertel even iets over jezelf.
Ik vertel even iets over mezelf.
Ja, we hebben het net inwendig over mij gehad. Dus ik vind het wel
even,
genoeg
geweest. Ik zal de mensen even terug meenemen naar mijn eerste keer fiets. Want het is toch de eerste dingen podcast. Nou mensen, trauma.
Ja?
Trouw, het heeft zo...
Je zat te janken op de driewieler.
Nou, nee, niet eens driewieler. Nou ja, wel, maar zo leren fietsen zonder zijwieltjes. Trauma. Ik was en heel laat. En het heeft maanden... Nou, mijn gevoel heeft het jaren geduurd voordat ik...
Wat bedoel je met laat? Ik was en heel laat. Wanneer was dit?
Nou, toen ik 9 was of zo.
Hè?
Ja, weet ik veel. Veel te laat. Maar, en ook, ik weet nog, ik heb mijn ouders gevraagd. Dan ging ze met mij, weet je wel, zo op je hand, op je rug. En dan, we laten je nu los. En dan zei mijn vader, ik laat je nu los. En dan deed ik ook los. Dus dan deed ik gewoon mijn handen en benen zo in de lucht. En dan gewoon alleen maar schreeuwen en krijzen, vallen. Ik kan me ook herinneren dat ik het ook allemaal niet nodig vond. Want we konden toch overal heen rijden. Nou, ik heen en al trauma. Wat vond ik fietsen verschrikkelijk.
Vreselijk, jong.
Ja, en hoe ver moest ik fietsen van mijn huis naar mijn school?
Ja.
10 minuten.
Maar en nu heb je dus een fatbike, dat krijg je ervan.
En nu trauma en dan heb ik een fatbike. Daardoor komt het. Die early trauma's. Fietstrauma's.
Ja, ik ben dus echt grootgebracht met fietsen. Ik ben fietsend geboren. Jarenlang grootgebracht met indoctrinatie en tirannie. Mijn opa is echt een sikke wielrenner. En al zijn kleinkinderen moesten wielrennen. Al dan niet bij een vereniging als sport.
Oh,
wij kregen
echt?
Altijd van onze opa de allermooiste racefietsen en stadsfietsen. Niet met elkaar te verwarren. Dus je had en een racefiets en een stadsfiets. En je had zelfs soms bijvoorbeeld een stalen racefiets. Of een tourfiets. En bijvoorbeeld een extra snelle carbonfiets. En zo zijn er allemaal nog verschillende
soorten
fietsen.
Hoeveel kleinkinderen zijn er?
12.
Holy moly.
Nog steeds geldt de regel bij ons in de familie. Als je sneller dan mijn opa, en dat is dus in 4 dagen, van Dordrecht naar La Salvatat kunt fietsen. Dat is ongeveer 2 uur van Montpellier, geloof ik, of zo. Okay. BG.
Helemaal
in
zuid
de Pyreneeën, bijna bij Spanje.
Ja.
Als je dat kunt fietsen sneller dan mijn opa in 4 dagen. En let op, hij deed het op staal. Dus dat is nog veel indrukwekkender dan op het carbon dat wij inmiddels hebben. Dan mag je van mijn opa elke fiets uitkiezen die je maar wil. Het maakt niet uit hoe duur die is. En mensen weten misschien niet waar we het dan over hebben. Maar dan hebben we het misschien wel over 10.000 euro's.
Wauw, dat is echt een prestatie als je dat kan. Ik heb dus geen beeld.
Ja, dat is wel snel. Dat is 1200 kilometer.
Wauw, en heeft hij wel, slaap je dan niet? Of heeft hij gewoon...
het grappige was, mijn opa die fietste dus op staal, echt nog. En hij had een oud Tour de France model. En hij sliep in een heel duur hotel, want zo is mijn opa dan wel. Hij gaat dan keihard op staal dat allemaal fietsen, maar hij wilde wel in een goed hotel zitten.
Mm-hmm.
En hij wilde die fiets per se mee zijn hotelkamer innemen. Dus hij stond op een gegeven moment met die Tour de France fiets in het hotel. En toen werd hij dus herkend als een of andere wielrenner van de Tour de France. En hij moest allemaal handtekeningen uitdelen. Mensen gingen met hem op foto. Maar mijn opa is best wel een ingetogen, bijna klassiek autistische man. Dus het was... Ja, dat was wel een behoorlijke ervaring voor hem. Ja.
Even voor de... Want niet iedereen wielrent natuurlijk, voordat dit een wielrenpodcast wordt.
Ja.
Waar gebruik jij je fiets allemaal voor? Waar fiets jij allemaal heen? Is het echt een sport of ga je ook gewoon boodschappen doen? Of gewoon gezellig?
Nou, een tijdje geleden heb ik dus in deze podcast ook verteld dat ik nog nooit op een stadsfiets had gefietst. En dat gebeurd was omdat ik dacht, je kan gewoon makkelijk boodschappen doen met een fiets. Die ervaring kende ik gewoon niet.
Ja.
Dus mijn stadsfiets is een Koga Miata. Is dus een oude stalen racefiets. En eigenlijk ben ik erachter gekomen dat dus handig is omdat je overal snel bent. Maar dat iemand, zodra iemand zegt, heb je zin om een bakje Chinees mee te nemen? Dat je eigenlijk zegt, nee, sorry, dat gaat niet of zo. Dus wat doe ik allemaal op de fiets? Ja, vooral mezelf verplaatsen. Maar zodra ik ook maar iets mee moet nemen, dan
is het niet handig.
Ja. Nee.
Ik wil toch nog even voor de mensen ook 1 keer, dan zijn we daarna klaar met het verhaal op Oerol vertellen. Mijn fietsverhaal op Oerol, daar hebben ze het nou maar gehad.
Ja.
Mensen, ik maak ieder jaar, dit jaar heb ik voor het eerst een elektrische fiets genomen, want ieder jaar maak ik de fout dat ik denk dat ik op Oerol wel kan fietsen op een normale fiets. Nou, dat gaat gewoon niet. Ik ga elk jaar bijna dood ervaringen. Mijn jongen was een keer mee, moesten we van het theaterding naar de boot terug. Nou, het was 25 minuten fietsen.
We hadden zoveel haast, want we waren te laat.
Ja, we waren te laat. Uiteindelijk hebben we ook de boot gemist. Ik ging weer bijna dood. Het was helemaal ellende.
Het was echt heel erg. We gingen fietsen en ja, ik denk dat ik 30 kilometer per uur fietste en jij 12.
Ja.
En ik had helemaal niet bedacht dat ik natuurlijk moeilijk in mijn eentje op die ferry kon gaan zitten. Want ja, samen uit, samen thuis. Dus het had ook niet echt zin om 30 te fietsen en jij 12. Want uiteindelijk had ik toch op jou moeten wachten.
Ja, dus maar goed, dat was... Dat was het moment dat ik dacht, ik moet gewoon nooit meer op Oerol, maar ook in general gewoon...
Nee, sorry, het hele Oerol... Vertel dan het hele verhaal. Vervolgens moeten we die fietsen inleveren bij de fietsenverhuur. Staan we bij de verkeerde fietsenverhuur. Marco, ik dacht echt serieus dat er iets heel ergs met je aan de hand was. Want jij stond echt te spugen. Ik dacht dat je long geklapt was.
Ik had echt...
Ja, het echt was echt heel eng. Ja. Ik ben niet snel bang, mensen. Nou ja, ik heb een angststoornis, dus ik ben heel snel bang. Maar als het om wezenlijke dingen gaat, ben ik niet snel bang. Ja. Ik was echt heel bang.
Ja, ik weet niet...
Maar schuldig voelde ik me niet.
Ik sport, nou, nu dan bijvoorbeeld 3 keer per week en ik zwem nog een keer. Dus ik heb best wel een soort conditie of een soort, als je mij ook laat dansen, is allemaal prima. Lopen weet ik, het moment dat ik op een normale fiets moet fietsen, is het net alsof ik de wereld vooruit moet douwen. Ja. Ik vind dat zoiets. En ik ging vroeger ook op school, ging altijd op de fiets, dacht ik al, wat is dit voor gezeik? En heel lang heb ik alles gedaan met het OV, bussen, trams. Ik wilde nooit fietsen. Toen op een gegeven moment dacht ik wel, ik neem gewoon in Amsterdam een fiets. Nou weer? Helemaal ellendig. Op een gegeven moment dacht ik, nou, ik ga nu gewoon een elektrische fiets nemen. Dan ging ik dan voor het eerst op fiets, dacht ik, bij iemand of zo. En dacht ik, nou, dit vind ik echt top. En sindsdien heb ik echt een elektrische fiets, omdat ik het zo fijn vind. En ook mensen op een gegeven moment, nou, ik weet nog het punt. Iemand kwam op een gegeven moment op een borrel aan. Dat was in juli of zo. En toen zei iemand tegen mij, zweet jij nou zo erg of regent het opeens heel hard? Want ik zweet dus ook nog eens heel hard. En toen dacht ik, ja, dit wil ik gewoon niet meer doen. Ik wil gewoon een elektrische fiets overal heen kunnen fietsen. Geen gezeik, lekker fietsen. Nou, en sindsdien heb ik ook al een paar keer verteld, heb ik het fietsen helemaal ontdekt als een ontspannende podcastje op. Echt een manier voor mezelf om te ontspannen.
Kijk, ik wil helemaal ook niet in deze podcast elektrisch fiets shamen, want ik vind dat namelijk validistisch. Dus ik vind dat eigenlijk ook discriminerend op het gebied van fysieke mogelijkheden. En misschien ook wel trouwens mentale mogelijkheden, want ik kan me ook voorstellen dat fietsen heel overprikkelend is. Maar ik vind wel er een gevaar in schuilen in elektrisch fietsen. En dat zit hierin. Als je op een scooter rijdt die met een blauw kenteken heeft, die 25 km per uur gaat, dan moet je een helm dragen. Op het moment dat je een elektrische fiets hebt, zijn die regels er niet. Terwijl je wel net zo hard gaat. En het enige verschil is dat je met je benen moet bewegen. Qua alcohol, eigenlijk mag je helemaal niet deelnemen aan het verkeer. Maar ik heb wel eens moeten blazen op een scooter en nog nooit op de fiets. Dus mensen gaan met fietsen om, alsof het trapfietsen zijn. Maar eigenlijk zijn het scooters. En ik vind dat toch wel echt behoorlijk link. Ook qua helmplicht bijvoorbeeld. Kijk, als je op een racefiets geen helm draagt, je gaat makkelijk 30 km
per uur. Ik word altijd ingehaald door racefietsers.
Ja, maar dan word je wel echt aangekeken dat je een ASO bent. Ik bedoel, mijn broer ligt op dit moment in het ziekenhuis van Frankrijk met een gebroken bovenbeen. Omdat zijn ketting is gebroken op de Mont Ventoux. Er worden nu ijzeren platen erin gezet. En ik heb een foto van zijn helm gezien. Die is doormidden gebroken. Ik ben zelf ook een keer aangereden. Ik heb een bijna doodervaring gehad. Mm-hmm. Op de fiets. Dat was niet eens op een snelle racefiets, maar gewoon op een fiets. Ja, het is echt heel erg link. En ik vind de laconieke houding waarmee met fietsen wordt omgegaan. En zeker bijvoorbeeld met fatbikes. Want ik maak grapjes over jouw fatbike. Maar om nou echt te zeggen dat ik er wakker van lig, kan ik natuurlijk niet zeggen. Fatbikes zien er een soort van stevig uit. Maar die zijn helemaal scooterachtig. Mm-hmm. Dus wat is in godsnaam het verschil?
Ja, er is echt een... Wat heel veel mensen hebben, een soort anti-fatbike nu. Er is echt een enorme anti-fatbike. Zelfs toen wij die live plaatsten, dat we aan het grappen waren dat ik uit de kast moet komen, want ik heb een fatbike, kregen we negatieve reacties in de comments van mensen die meekeken. Van al fatbikes, dit, dat. Maar ik vind echt, want heel veel mensen die een fatbike kopen, voeren hem op. Dus kunnen nog harder dan die dit. En gaan gewoon niet... Kijk, ik ga echt heel verantwoordelijk, en dat zeg ik dan over mezelf, maar ik ga gewoon mee in het verkeer. Dus als ik achter 2 mensen fiets die gewoon fietsen, dan ga ik niet toeteren zo van, ik moet er nu langs. Dan wacht ik gewoon tot er een moment komt dat ik er langs ga. Weet je wel, ik ga niet allemaal rare manoeuvres of als iedereen remt, oh, maar ik ben een fatbike, dus ik kan nog wel even door donker oranje of zo. Nee, ik fiets gewoon... Nee, je hebt zelf achterop gezeten bij mij. 200 meter of zo.
Ja.
Maar ik fiets echt heel... We zaten toen ook achter 2 mensen die ik ook niet ging inhalen. Want dat, ja, ik wil gewoon mee in het verkeer. En ik...
Ja, en ik vind dus dit best wel een link ding. En wij vragen dan op Instagram van... waar loop je tegenaan? Wat is het ding met je onderwerp? Wat vind je van het onderwerp? En heel veel mensen hadden het dus helemaal niet over fietsen... en hun eigen fietsgeschiedenis. Iedereen slide alleen in mijn DM om te zeiken over fatbikes. Mm-hmm. En over, naar hun zeggen, bejaarden op elektrische fietsen. Terwijl bijvoorbeeld mijn oma is echt super pinter... maar die heeft iets die heeft reuma. Dus die kan niet zomaar stukken lopen. En zij heeft echt heel haar autonome leven terug, doordat ze nu dus die fiets heeft. En zij rijdt echt niet heel hard. Ze draagt een helm, zij houdt zich aan de verkeersregels. Ze steekt de vinger uit, ze doet aan voorsorteren. Dat doet ook bijna niemand.
Dat doe ik ook allemaal.
En dan denk ik, ja, het is ook zo makkelijk gezegd van ik heb een hekel aan elektrisch fietsen of aan fatbikes. Ik krijg bijna hetzelfde gevoel als dat mensen altijd hebben met wielrenners. En het is een soort van populaire mening die maar wordt nagepraat. En tuurlijk zijn er anekdotes te vertellen van groepjes wielrenners die zich asociaal gedragen. Maar het is zoveel napraterij. Uiteindelijk zijn het gewoon mensen die een hobby hebben en lekker aan het sporten zijn in de buitenlucht. En omdat jij op een in een roadcycle klasje gaat zitten, omdat je met je geile kont naar achter wil zitten. En dat mensen kunnen zeggen, nou, ze is lekker aan het dansen op de fiets. De meid heeft geen alcohol nodig om lekker plezier te hebben. Oh ja, op zaterdagmiddag kan je ook gewoon zwetend lekker geil doen. Of weet ik veel wat voor verborgen agenda daarachter zit. Nee, dat is allemaal normaal. Maar die mensen gaan klagen over mensen zoals ik die lekker naar buiten gaan.
Ja. Heb jij vroeger op de basisschool ook je fietsdiploma moeten halen?
Nee, ik zat op de vrije school.
Maar ook weet
wij
je niet
met
of het...
blote voeten door het zand.
Weet je ook niet of het in de regio... Want in Amsterdam moet iedereen dus een fietsdiploma halen.
Ja, ik heb het andere scholen wel zien doen.
Oh ja, want dan moet je dus echt gewoon door de wijk helemaal... Of helemaal rondom... Nou, trouwens echt best wel ver moest ik fietsen. Maar echt, er was echt een route. En dan overal langs de route stonden allemaal docenten en mensen om te helpen. En dan kon je ook echt zakken.
Hey, loser, sneller!
Ja, nee, maar ook echt met kijken of je niet goed keek. Of je hand uitstak. Gewoon, dat leerde je gewoon echt. En ik heb echt het idee, ja, daar ga ik weer een beetje gatekeeping. Maar dat er een aantal mensen in Amsterdam komen wonen, niet gewend zijn om daar te fietsen.
Joh, in Drenthe heb je ook fietspaden.
Ja, maar niet trams en weet ik veel wat allemaal.
Nee, maar Amsterdammers en...
Maar misschien zijn dit toeristen dan, maar er gebeurt wel af en toe dingen dat ik denk, dit is niet hoe het hoort.
Ja, oké. Okay,
bijvoorbeeld, hoe het hurts.
Ja, ik weet niet. In Rotterdam hebben ze dus bedacht dat alle fietspaden, of alle fiets... Hoe zeg je dat? Fietsstoplichten tegelijk op groen gaan.
Oké. Okay.
Dus het kruispunt, iedereen mag tegelijk rijden en dat gaat altijd goed. Want mensen kijken gewoon een beetje naar elkaar.
Ja.
Dus het lijkt ook chaos in Rotterdam. Maar dat is ook een wereldstad, weet je.
Ja.
Mensen gedragen zich overal belachelijk op de fiets. Niemand doet meer aan voorsorteren. Niemand steekt zijn vinger uit. En in Amsterdam is de concentratie misschien gewoon wat hoger.
Ja.
Maar dat zijn echt niet mensen uit Drenthe of misschien wel een Amerikaanse toerist. Ik heb ook wel eens een groep Aziaten gezien die proberen te fietsen. Ging ook niet echt super soepel. Dat moet je ook allemaal niet willen, denk ik. Als mensen geen fietservaring hebben, gewoon laten zitten. Maar... Nee, het gaat mij wel te ver om te zeggen dat het Drentenaren zijn.
Nou goed, misschien ben ik dan te Amsterdamse. Maar mag ik één ding wel aan je voorleggen? Dit is wel iets wat ik me aan irriteer. Oké, luister. Stel je voor dat ik wel achter... Ik fiets zo achter twee mensen die aan het fietsen zijn. En dan dat ik wel denk, oh, ik moet er langs. Dus ik wil er langs. Als je dan met z'n twee fiets, wat doe je dan? De linker gaat dan toch naar voren voor de ander?
Ja, maar iedereen gaat dat naar achter.
Dat is zo dom.
Maar
er fietst dan toch iemand achter je? Dan ga je toch niet naar achter? Dat is het domste wat je kan doen.
Ja.
Dat vind ik zo achterlijk. Dan ga je toch ervoor? Want dan... Ja, misschien...
Ik vind dat je heel veel emotie
hebt. Het irriteert me ook zoveel. Denk ik, waarom ga je nu naar achter? Daar zit toch iemand? Dat is toch dom?
Ik ben een beetje bang voor je.
Dat is het enige waar ik me aan irriteer. Maar je hebt geen oplossing. Ben je het met me eens? Of niet?
Ja, ik ben hier gewoon niet zo...
Dat is het enige
kijk,
dat ik...
Als je altijd... Sowieso, kijk, mensen zonder rijbewijs of die geen auto rijden... weten misschien niet hoe slecht zichtbaar fietsers zijn. Ik vind eigenlijk... lichtjes al bijna niet genoeg. Zonder lichtfiets is echt heel link. Ja. En eigenlijk vind ik met een zwarte jas en lichtfietsen al link. Je zou eigenlijk een geel hesje aan moeten. Mensen die niet wielrennen en dus snel ergens aankomen... en nu ervaar jij het misschien voor het eerst eindelijk met een elektrische fiets... zien, die weten ook niet hoe ontzettend onhandig mensen zijn op straat met fietsen. Als je namelijk snel gaat, dan moet je snel kunnen reageren. En als mensen dan onverwachts gevaarlijke dingen doen. Maar eerst waren het alleen maar de wielrenners. Ja, sorry, nu raak ik weer boos. Eerst waren het alleen maar de wielrenners die zogenaamd irritant waren en gingen bellen en roepen. Maar nu komen mensen erachter hoe slecht en gevaarlijk mensen eigenlijk standaard in het verkeer zijn. En dat hebben nu mensen op fatbikes en op speedpedelecs en weet ik veel wat voor onzin. Ervaren zij nu ook allemaal eens een keer voor het eerst.
Ja, maar het is echt, mensen hebben geen... geen gevoel meer of zo van wat er allemaal gebeurt om zich heen.
En vroeger waren er wel campagnes trouwens voor Veilig Fietsverkeer Nederland of zoiets, geloof ik. En mijn moeder die heeft dus pas sinds 5 jaar de rijbewijs. En die heeft daar nog wel het een en ander over te zeggen over hoe dat vroeger ging.
Ja, toen jullie allemaal nog kleiner waren, haalde ik jullie de fiets van school. En ik had van die hele lelijke ugpantoffels, echt vieze, gore, uitgelopen dingen. En die was ik vergeten uit te trekken. Dus ik stond daar bij school en toen dacht ik, oh shit, ik ben vergeten die sloffen uit te trekken. Ik sta hier echt voor gek, echt als een tokkie. Nou ja, toen ben ik naar huis gefietst met een kind achter op de fiets. 2 kinderen voor op het rek van de Kronan. En toen ben ik een weg ingefietst die opgebroken was. Er stonden echt van die rood-witte tegenhoudborden waar je niet langs mocht. Afgezet met rood-witte linten met een heel groot bord. Gevaarlijk, niet infietsen. En daar ben ik dus wel ingefietst. En dat was tevens de dag dat er veilig naar school actie was begonnen van Veilig Verkeer Nederland. En die foto is gemaakt door een fotograaf. Dat ik daar echt volledig onverantwoord, helemaal onveilig, niemand zat vastgesnoerd, daar fietste. En die stond echt op de voorpagina van alle kranten die dag. Echt alle kranten.
Mensen uit andere landen vinden het ontzettend bizar hoe Nederlanders zich met kinderen verplaatsen. In Duitsland is er echt geen kind of volwassene bijvoorbeeld zonder helm op.
Ja. Nee, dat is volgens mij... Heeft Arjen Lubach heeft volgens mij een keer hier een heel segment over gedaan over helms. En dat we in Nederland gewoon te koppig zijn om maar een helm op te doen. Omdat het er niet uitziet. Omdat we het niet gewend zijn. Terwijl het zoveel helpt qua veiligheid en, ja. En nou ja, wat er allemaal kan gebeuren met je hoofd en je nek en je...
Ja,
alles.
We hebben een soort in Nederland ook een soort als fietsland een soort van onoverwinnelijkheid. Dat hoor ik ook wel een beetje in mijn moeder. Die had inderdaad zo'n Kronan. Dat was zo'n legerfiets met zo'n rek voorop. En daar zaten gewoon soms inderdaad 4 kinderen op. Eigenlijk onverantwoord, maar dat was gewoon heel normaal in die tijd of zo, weet je wel.
Gewoon stapelen.
Ja, gewoon stapelen, stapelen. En ja, je hoeft maar 1 keer een auto tegen te komen. Je kan gewoon niet uitwijken. Ja. Het is echt,
Ik kreeg ook van een van onze luisteraars uit België. Van onze fietspaden in België zijn soms echt dodelijk van hoe slecht ze zijn. Daar moet je echt voor oppassen. Dus dat je als Nederlander denkt, oh, ik ga even een stukje daar fietsen. Nou, dan is het meteen survival of the fittest.
Ik heb hier opgeschreven een vraag aan jou. Zijn fietsvakanties kindermishandeling?
Nou, dat zou ik niet weten. Want ik ben een keer in de eerste van de middelbare school. Gingen wij op schoolkamp in Zandvoort, Bloemendaal. Nou ja, goed, ergens bij het strand. En toen moesten wij vanuit Amsterdam daarheen fietsen. En dat was echt... Vond ik ellende.
Ja.
Wat een ellende.
Ja, ik heb hier ook opgeschreven... Je bent continu aan het doorreizen. Ze kunnen geen vriendjes maken voor meerdere dagen. Het is echt iets wat de ouders willen. Misschien is het met pubers wel leuk, omdat je dan kunt kletsen over dingen. Maar voor echt kinderen is het toch best wel zielig.
Ja, is toch ook... Je kan... Of... Hè? Maar als ouder wil je toch ook veel sneller fietsen dan dat kind kan. Dus dan ben je of heel langzaam aan het fietsen. Of
ja, maar
je
die
kind
vinden dat dan pedagogisch heel, heel
echt
goed.
Echt aan het martelen
het
van gaan.
Voor de weerstand. Of hoe zeg je dat? De weerbaarheid of zo. Ik weet het niet. Maar ja, fietsen kan... Ik zie altijd... Want ik ben met de camper natuurlijk best wel op veel campings. Ik zie daar nooit gelukkige kinderen die op fietsvakantie gaan.
Nee.
Ik ga denk ik een keer een enquête houden om te zeggen, ben je nou gelukkig?
Ben je nou gelukkig? Vakantie? Ja. Ja, hier zegt ook iemand, ik kan gewoon niet meer inschatten hoe snel of wat je gaat met al die snelheden op het fietspad.
Ja, dat snap ik.
Maar gewoon als je gewoon rechts houdt allemaal.
Nee, maar in een drukke stad is dit echt chaotischer dan dat je gezegd gewoon allemaal rechts houden. Want je hebt al dat je wil inhalen, je hebt dat mensen de Erasmusbrug op moeten fietsen. Je hebt dat mensen iemand tegenkomen en daar een praatje mee gaan maken en niet op de stoep gaan staan, maar op het fietspad blijven staan. Je hebt te maken met fietscouriers, je hebt te maken met thuisbezorgd. Ik had vroeger een eenwieler, daar ging ik op naar school.
Echt?
Ja.
Op een eenwieler?
Ja. Ja, vrij school. En dat is natuurlijk interessant. Iedereen heeft vrij school een eenwieler. Je stond echt voor lul als je geen eenwieler had.
Echt?
Ja.
Nou, ik wil echt... Weet je wat ik echt wil?
Nou?
Een tijdmachine. Ik wil echt even een keertje...
Ik was laatst bij de Kringloop en daar zag ik een eenwieler. En toen dacht ik, zal ik hem kopen? En weet je waarom ik hem niet gekocht heb?
Omdat je bang bent dat je ging vallen?
Nee, omdat hij een platte band had. Toen dacht ik, ja, ik heb echt geen zin om nog... Want ik heb al twee fietsen met platte banden. Ik dacht, ik heb echt geen zin om dit ook nog te plakken. En ik baal echt... Want ik kan nog steeds eenwiel fietsen. Eenwieleren,
zou ik zeggen. Ja. Wanneer heb jij het nou van je opa dus geleerd? Echt. Ging dat makkelijk wel, dat fietsen?
Ik kan me niet herinneren dat ik heb leren fietsen. Ik kon gewoon fietsen, ja.
Hoppa.
Weet je wat ik wel had op de middelbare school? Ik schaam me achteraf echt heel erg. Ik had dus eerst een Kronan, zo'n Zweedse legerfiets. Ja. En later kreeg ik dus een lowrider. Weet je wel, zo'n... Ja, eigenlijk de, wat op een fatbike lijkt, ja, maar ja, dan zo'n... meer op een poeg. Ja, dat je echt zo kon zitten en achteruit hangen. En van de week zag ik dus een groep mensen door de stad fietsen. En die hadden dus in Rotterdam een lowrider meet-up. En het waren dus allemaal van die punkmannen en metalmannen die dan baarden hadden en helemaal zo dan achter op die fiets lagen en die lowriders zo door de stad aan het fietsen en allemaal met heel veel herrie en allerlei kijk naar ons, dat is echt cool en dan met z'n allen zo voor het stoplicht wachten en ik dacht, jullie zijn zo triest, jullie zijn volwassen mannen met baarden op kinderfietsen, ik ben echt blij dat ik die fiets niet meer heb. Ik stond echt voor lul gewoon en niemand die eerlijk tegen mij zei, Mignon, je fiets is echt belachelijk.
Iedereen nee joh, lekker genieten van je belachelijke fiets.
Ja, maar dat kan tot je 13e.
Nee, daarna kan het ook gewoon. Ik vind wel ook in Amsterdam zijn er van die fietsen die helemaal versierd zijn door bloemen. Mensen die helemaal weet ik van wat ermee doen.
Ja, weet je waarom dat is?
Nou?
Tegen het stelen. Want je wil geen hele unieke fiets stelen.
Nee, want dan kan je hem altijd weer... Oh, ja. Daar gaat hij. Ja.
En daarover heb ik nog wel wat te zeggen. Oh. Mensen zeggen, je fiets op dubbelslot zetten is echt het stomste taakje van de wereld. Nou, laat me deze droom ook meteen kapot knippen, klappen. Prikken, want het is echt alleen voor het snelle grijpen. Want 's nachts knippen ze gewoon met een betonschaar echt zelfs hele dure sloten door. Dat is echt zo voorbij. Is je betonschaar toch te slap, dan doen ze het met een slijptool. Een beetje herrie, maar als het om de hoek staat, hoor je dat niet eens. Ja, je moet echt, als je je fiets... Ja, je moet hem eigenlijk een soort van binnenzetten. Of het is gewoon of in zo'n cel. Je hebt van die dingen,
ja,
op straat.
Ja, maar dat mag, kan natuurlijk niet over... Dat
kan niet overal, maar ja, ik heb zelf heel vaak mijn sleutels verloren en ik heb mijn fiets altijd teruggekregen, als je begrijpt wat ik bedoel.
Dus ja, ik vind wel dat we... Er is echt heel... Ik kreeg ook een hele bak negativiteit van mensen over elektrische fietsen, fatbikes, wielrenners, de hele shebang.
Ja.
Ik vind, als we nou allemaal gewoon wat meer wat empathischer op de fiets zitten, dan wordt het ook allemaal wat leuker om voor elkaar te fietsen.
Zegt een man die net helemaal flipt omdat toeristen een fiets mogen huren.
Ja, toeristen niet. Okay. Exclusief toeristen.
Ja, wat ik jammer vind, ik viel mij ook wel op dat veel mensen klagen. Terwijl ik denk, er zijn ook heel veel mooie fietsherinneringen, weet je wel? Sebastiaan, mijn vriend, die woonde in een dorp en die fietste. Maar ik ben het dus niet gewend omdat ik in een stad ben opgegroeid. Maar die fietste bijvoorbeeld met z'n allen in verband met de wind een hele slinger van Terneuzen naar Filipijnen. En ja, daar kon je ook fietsen. Hij vertelde, dan fietsen bijvoorbeeld met de mensen die je leuk vond. Dan ging je langer op school wachten, zodat je bijvoorbeeld met Grietje naar huis kon fietsen. Nou, ik fietste gewoon van A naar B en ik was nergens mee bezig, weet je wel.
Ja, want ik, hier zegt ook iemand, zei, waarom fietsen alle kinderen op een elektrische fiets? Dacht ik, ja, maar kijk, als je, zoals ik woon in Amsterdam, dan denk ik ook, ja, je school is wel...
Wij hadden mensen die 3 kwartier moesten fietsen,
ja,
naar school.
Ja, dat, dan denk ik nu voor de kinderen, dat is een topoplossing. Hebben ze meer tijd voor hun huiswerk, meer tijd voor hun...
Ja, vind ik ook.
Kijk,
hoor,
als je school om de hoek is, ja, zou ik zeggen, leer eerst gewoon fietsen op een normale fiets. Want, weet je, ben je ook niet verantwoordelijk, maar goed.
Oh ja, dat was ook echt... In de brugklas moest ik dus naar een schoolmaatschappelijk werkster. Want ik had al als kind heel erg last van depressies en angsten en zo. En er was echt van alles aan de hand. Ik had natuurlijk, ik heb een heel zwaar gehandicapte broer, maar die was toen, lag in het ziekenhuis, die was bijna dood. Ik had dus kinderdepressie. Het was heel heftig gedoe in mijn familie, waar ik verder niet echt iets over kan zeggen, maar echt zware shit, zeg maar. En die vrouw, die zit er zo naar me te luisteren, want die vroeg dus, wil je je persoonlijke situatie een beetje omschrijven? Dus ik zit het zo te vertellen en ze zegt zo, wat vreselijk voor je. Nou, oh, wat erg. Ja, als je nou 1 dingetje mocht veranderen om het leven wat te verlichten, wat zou je dan anders willen zien? En ik schijn toen gezegd te hebben, en ik kan het mezelf niet herinneren, maar dit staat dus in een dossier ergens, volgens mijn moeder. Als ik 1 dingetje kon veranderen, wou ik dat ik niet elke dag zo ver naar school hoefde te fietsen. En toen heeft die vrouw dus mijn moeder gebeld om te vragen hoe ver ik in godsnaam naar school moest fietsen. Als ik dat wilde veranderen, naast alle ellende in mijn leven. En dat bleek 10 minuten te zijn. En iedereen lacht me nu uit als ik dit verhaal
maar
vertel.
Ik vind naar school fietsen, als je tiener bent, voelt... Dat ja. is alsof je 5 uur op een fiets
ja,
zit.
Ja, want je wil er niet heen.
Nee.
Dus waarom moet je daar naartoe fietsen?
Het is echt zo maatschappelijk. En je moet daarheen.
En het was heel realistisch. Want dat was het enige wat ik had kunnen veranderen. Ze hadden mij gewoon 12 jaar geleden dat scootertje kunnen geven, toch? Of er werden kinderen met taxis gebracht. En weet ik het allemaal. Ja. Maar nee, Mion Nusselin moest fietsen. Want die kwam met de fietsfamilie.
Ja, maar 10 minuten. Als je er nu over terugdenkt, denk je ook, ja, 10 minuten. Wat ja, is het nou? Maar als tiener voelt 10 minuten ja, fietsen echt als 5 uur.
Ja.
Dat is echt niet normaal.
Klopt.
Nee.
Iemand zegt, mijn vriend is wielrenner en fietspurist. Ik denk dat hij het uitmaakt als ik een elektrische fiets koop. Ja, dit komen we weer op hetzelfde. Mensen bemoeien zich zo met andermans fietsgedrag. Het is echt absurd.
Je bent een eigen persoon in een relatie. Je bent niet een duo pakket.
Precies. En als het betekent, kijk, ik heb bijvoorbeeld een scooter natuurlijk. En ik hou ontzettend van fietsen. Maar ik ga toch op de scooter heel vaak ergens naartoe. En dan kun je zeggen, maar fietsen gewoon heen. Maar kijk, de scooter zorgt er ook voor dat ik een stukje overprikkeling niet krijg. En die zorgt er ook voor dat ik wat sneller zeg. Er is een nieuwe tentoonstelling in Hellevoetsluis. Daar ga ik op de scooter wel heen. Waardoor ik dus wel, of ik ga wandelen in een bepaald natuurgebied. Dus die zorgt ervoor dat ik wel meer van de wereld zie en daar ook beweeg. Dus het is zeker niet zo dat de scooter ervoor zorgt dat ik niet aan lichaamsbeweging kom. Sterker nog, ik denk dat een scooter of dus een elektrische fiets ervoor kan zorgen dat je horizon wat verbreedt. En ook misschien die van kinderen.
Mm-hmm.
Dus inderdaad, als je kind 10 minuten moet fietsen, zul je misschien denken, is dat nou echt nodig? En het is natuurlijk ook wel een beetje een klassensymbool misschien. Op middelbare scholen kan niet iedereen een elektrische fiets betalen.
Mm-hmm,
dus dat is zeker wel zielig voor sommige kinderen. Aan de andere kant zorgt het er ook voor dat je kinderen wat makkelijker kunnen gaan spelen bij vriendjes en vriendinnetjes die in een andere stad wonen. Dat ze hun eigen wijk een keer uitkomen. Dus ik vind dat elke medaille 2 kanten heeft.
Ja, eens. Ja. Heb jij nog fietsgerelateerde?
Zeker. Dus koop een helm. In ieder geval als je harder gaat dan.
Wil je nog iets zeggen over de tandem?
Tandem heb ik. We hebben ook een tandem voor mij en mijn broer. Voor Olivier mijn gehandicapte broer. Dus hij zit dan wel voorop, maar de achterste stuurt.
Ah.
Ja, dus
dan kan je hem natuurlijk ook in de gaten houden.
Ja, kan je hem
precies
in de gaten houden. Iemand zegt, door te veel fietsen krijg ik een dode kut. Ik voel dan niks meer en ik vind seks dan niet meer leuk. Dat begrijp ik. Ik heb zelf een vriendin die krijgt bloedende schaamlippen van veel zadels. Want zij heeft van die schaamlippen die een beetje naar buiten komen. En als ze dan op haar harde zadel zit en ze wrijft te veel, als ze bijvoorbeeld een spijkerbroek aan heeft, mm-hmm, dan wordt dat gewoon helemaal beurs en kan het zelfs bloeden. Kijk, je zadel is echt als een hoofdkussen. Je moet niet genoegen nemen met iets wat gewoon dagen niet lekker zit. Mm-hmm. En een goed zadel is echt de moeite waard om geld aan uit te geven. Je hebt bijvoorbeeld voor als je Joni best wel schaamlippen heeft die naar buiten komen, heb je bijvoorbeeld een zadel die open is aan de binnenkant. Dat je dus alleen op de botjes van je kont zit bijvoorbeeld. En dat het er dan meer open in zit. Of je hebt juist een hele grote gelpad. Maar het is echt de moeite waard om om in een ander zadel dan standaard op je fiets geleverd wordt te investeren. En als ik ga wielrennen en ik ga dus langer fietsen dan 3 kwartier bij wijze van spreken, dan doe ik ook een zeemerkruis aan. Want anders krijg je gewoon een soort van beurzenjoni. En dat is gewoon echt niet lekker. Want je moet eigenlijk op je kontbotjes zitten, maar alsnog beweeg je natuurlijk best wel veel. En ja, fietsen kan gewoon wel met een vagina. Met een balzak is dat toch ook ingewikkeld, of niet?
Ja, ik zit nu op een soort bank op mijn fatbike natuurlijk.
Ja.
Ik heb echt een soort sofa. Dus nee, maar daarvoor was het ook wel zo. Als je echt lang fietst, dan moet je ook goed leggen.
En je kan bijvoorbeeld ook best wel een zeme broekje aantrekken onder een jurkje in de zomer bijvoorbeeld. Dus een zadel en een kruis zijn
goede investeringen.
Iemand zegt, ik wil beginnen met racefietsen of mountainbiken, maar ik ben bang voor de mening van anderen. Nou ja, zoals je hoort in deze podcast begrijp ik dat heel erg, dat mensen meningen hebben, want die zijn er heel veel. Maar zoek gewoon iemand op die het al leuk vindt om te racefietsen en te mountainbiken. En bespreek dat gewoon niet met mensen die dat sowieso al haten. Want die sport heeft gewoon zoveel haters. Terwijl het is echt, lieve mensen, een prachtige sport. Maar sowieso langzaam fietsen is ook prachtig. Ga de polder in. De Nederlandse natuur is heel vlak, dus je hoeft nergens te klimmen. Het is, behalve in de postbank, op de postbank in Arnhem of zo. Maar het kan dus wel, maar het hoeft niet. Je ziet zoveel. Je ziet molens, je ziet boerderijen. Zelfs al in de regio rondom Rotterdam. Dus ook bij jou in de stad is een polder waar je doorheen kan fietsen. En je ziet, ga met een pontje. Neem je fotocamera mee. Ga picknicken. Neem een wagentje achter je fiets. Neem de hond mee. Ga een NS fietsroute doen. Wat kun je allemaal nog meer doen? Geocachen, ga boodschappen doen in een andere wijk. Het fietsen is heerlijk.
Ja, ik heb het ook al helemaal ontdekt. Dus ik vind het echt genieten, fietsen. Ga het gewoon doen allemaal.
Ja.
Nou, ga ons lekker 5 sterren geven op Spotify, Instagram, Apple Podcasts, waar je ons ook luistert. 5 sterren, laat reacties achter waar dat kan. Instagram wil het allemaal weten. Waar jullie fietsen, wat zijn de beste fietsroutes? Laat alles weten. Ga je nog een nummertje toevoegen?
Ik ga een nummertje toevoegen. En wat kan dat dan ook anders zijn dan Op Fietsen van Skik?
Ik heb geen idee. Nou, ik ga het helemaal luisteren.
Hè?
Nee, geen idee. Nee, geen idee.
Nou ja, het is in Drents dialect en dat spreek ik niet.
Nee, dus... dat wil ik geen idee.
Huh?
Nou, tot de volgende.
Tot de volgende.